Gemeente, we openen vanmorgen Gods heilig woord in het Nieuwe Testament, in Matteüs 16. En we lezen daaruit de versen 13 tot en met 28. Matteüs 16, de versen 13 tot en met 28. En daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt, in Matteüs 16, vers 13. Als nu Jezus gekomen was in de delen van Caesarea Philippi, vraagde hij zijn discipelen, zeggende: wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? En zij zeiden: sommigen Johannes de Doper, en anderen Elia, en anderen Jeremia, of een van de profeten. Hij zeide tot hen: maar gij, wie zegt gij dat ik ben? En Simon Petrus antwoordende zeide: gij zijt de Christus, de Zoon des levenden Gods. En Jezus antwoordende zeide tot hem: zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. En ik zeg u ook dat gij zijt Petrus, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, en de poorten der hel zullen dezelfde niet overweldigen. En ik zal u geven de sleutelen van het koninkrijk der hemelen, en zo wat gij zult binden op de aarde zal in de hemelen gebonden zijn, en zo wat gij ontbinden zult op de aarde zal in de hemelen ontbonden zijn. Toen verbood hij zijn discipelen dat zij iemand zeggen zouden dat hij was Jezus de Christus. Van toen aan begon Jezus zijn discipelen te vertonen dat hij moest heen gaan naar Jeruzalem en veel lijden van de ouderlingen en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en ten derde dagen opgewekt worden. En Petrus hem tot zich genomen hebbende, begon hem te bestraffen, zeggende: Heere, zijt u genadig, dit zal u geenszins geschieden. Maar hij zich omkerende zeide tot Petrus: ga weg achter mij, Satanas. Gij zijt mij een aanstoot, want gij verzint niet de dingen die God zijn, maar die der mensen zijn. Toen zeide Jezus tot zijn discipelen: zo iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. Want zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal het zelf verliezen. Maar zo wie zijn leven verliezen zal om mijnentwil, die zal het zelf vinden. Want wat baat het de mens, zo hij de gehele wereld gewint en leidt schade zijner ziel? Of wat zal een mens geven tot lossing van zijn ziel? Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid zijns vaders met zijn engelen, en alsdan zal hij eniglijk vergelden naar zijn doen. Voorwaar zeg ik u, er zijn sommigen van die hier staande welke de dood niet smaken zullen, totdat zij de Zoon des mensen zullen hebben zien komen in zijn koninkrijk. Tot zover onze schriftlezing. Eind op deze eerste Lijdenszondag willen we samen stilstaan met de hulp van de Heere bij Matteüs 16 en daarvan de versen 21 tot en met 23. Matteüs 16, vers 21 tot en met 23, waar we nogmaals het gedeelte lezen. Van toen aan begon Jezus zijn discipelen te vertonen dat hij moest heen gaan naar Jeruzalem en veel lijden van de ouderlingen en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en ten derde dagen opgewekt worden. We horen hier de aankondiging van de lijdensweg. En dan vers 22, en Petrus hem tot zich genomen hebbende, begon hem te bestraffen, zeggende, Heere, zij u genadig, dit zal u geenszins geschieden. We horen hier over een struikelblok op de lijdensweg. En dan vers 23, maar hij zich omkerende zeide tot Petrus, ga weg achter mij, Satanas, gij zijt mij een aanstoot, want gij verzint niet de dingen die God zijn, maar die der mensen zijn. Hier horen we een bestraffing op de lijdensweg. De aankondiging van de lijdensweg van Christus, een struikelblok op zijn lijdensweg en een bestraffing op zijn lijdensweg. Gemeente, de lijdenstijd is vanaf vandaag weer begonnen. En de jongeren weten misschien wel dat we 7 lijdenszondagen hebben die aan Goede Vrijdag en Pasen voorafgaan. En vanaf vandaag zult u wellicht iedere zondag iets over dat lijden en sterven van Christus horen. Natuurlijk ook op alle andere zondagen. Want het is toch de kern van de prediking. Het verzoenend lijden en sterven van Christus. Voor arme verloren zondaar. Want alleen door wat Hij gedaan heeft, de schuld die Hij betaald heeft, de prijs die Hij voldaan heeft, kunnen zondaren zoals u, jij en ik, hier in de kerk of thuis, gered worden, behouden worden. En gemeente, ik hoop dat de komende weken voor u, voor jou en ook voor mezelf een gezegende tijd mag zijn. Een tijd waarin we mogen vragen, Heere, leer mij uw lijden recht te betrachten. Heere, geef dat ik mag zien waarom dat lijden u nodig was, vanwege al mijn zonden. Maar dat ik ook mag zien dat er nu door dat lijden vergeving mogelijk is voor een ieder die tot die Zoon Jezus Christus de toevlucht neemt, met al zijn zonde, met al zijn schuld. In ons tekstgedeelte horen we hoe de Heer Jezus zijn lijdensweg aankondigt. Hij heeft dat verschillende malen gedaan. En hier doet hij het voor het eerst aan zijn discipelen. O zeker, dat lijden dat was al aangekondigd in het Oude Testament. Denk maar aan Jesaja. In hoofdstuk 53 wordt geprofeteerd over het lijden van het Lam van God. Maar de Heer Jezus heeft ook zelf verschillende malen over zijn lijden en sterven gesproken. En hier in dit tekstgedeelte doet hij dat voor de eerste keer in duidelijke woorden. Je zou kunnen zeggen, voorheen waren het slechts aanduidingen geweest. Waarom hij naar deze wereld kwam. Maar van toen aan begon Jezus zijn discipelen te vertonen dat hij moest heen gaan naar Jeruzalem en veel lijden. Van toen aan. En gemeente, dat legde volle nadruk op het moment waarop Jezus begon te spreken van zijn lijden en sterven tot zijn discipelen. En hij zal er nog veel meer en veel dieper van spreken. En deze en de andere lijdensaankondigingen hebben dan niet ten doel bij de discipelen medelijden op te wekken. Maar om hen dieper in te leiden in de voor hen zo grote verborgenheid van de noodzaak van zijn lijden. Hij moest heen gaan naar Jeruzalem. Zo begint dit tekstgedeelte. Van toen aan begon Jezus zijn discipelen te vertonen dat hij moest heen gaan naar Jeruzalem. De stad Gods. Waar het paaslam geslacht werd, heenwijzend naar het lam Gods. Dat geslacht zou worden tot voldoening van het recht van God. De schuld van allen die in hem geloven en zullen geloven. Hij moest heen gaan naar de wil van de Vader. En hij wilde heen gaan als de knecht van de Vader, wetende wat hem te wachten stond. En gemeente, ik heb het alles vaker gezegd in de lijdenstijd vanaf deze plaats, dat hij precies wist wat hem te wachten stond als onze lijdensweg voor ogen staat, althans voor ogen als we dat zelf nog niet zien, dan zouden we er geweldig tegenop kunnen zien. Maar de Heer Jezus, die wist wat hem te wachten stond. Hij wist wat er allemaal zou gaan gebeuren. En wij zouden misschien wegvluchten. Maar hij is gewillig die weg gegaan. In gehoorzaamheid aan de opdracht van zijn Vader. Als de Heer Jezus hier zegt dat hij veel lijden moet, dan wil dat niet zeggen dat het lijden als zodanig nog moet aanvangen. Want hij heeft de ganse tijd van zijn leven geleden. Zolang hij op aarde geweest is, is hij nooit zonder lijden geweest. Gemeente, waar zijn vernedering begint, begint zijn lijden. Zijn gehele leven op aarde was een grote lijdensweg van kribbe tot kruis. Je zou het ook zo kunnen zeggen, zijn gehele leven was een doorlopend offer, een aanhoudende overgave. Maar juist aan het eind heeft hij zwaar geleden, dat weten de kleine kinderen in de kerk ook wel. Toen hij aan het kruis werd gehangen. Wat is het lijden toen zwaar geweest. Hier in onze tekstwoorden spreekt hij vooral over het lijden van de ouderlingen en overpriesters en schriftgeleerden. Veel heeft hij van hen geleden. En als we deze namen horen, dan worden daarmee bedoeld de drie groepen waaruit het Sanhedrin bestond. Zij die de eerste hadden moeten zijn om Christus te erkennen en te bewonderen, die waren het heftigst en het ijverigst om hem te vervolgen. Ze wisten uit de schriften alles over de komst van de Messias, maar toen hij gekomen was, toen wilden ze hem als Messias niet erkennen. Gemeente, wat heeft hij veel geleden van deze godsdienstige mensen? Wat heeft hij veel geleden van hun ongeloof? Hij is door de Joden verworpen en gedood. En als we dan denken aan zijn bewogenheid over de stad, toen hij weende over die stad en zei, Jeruzalem, Jeruzalem, hoe menigmaal heb ik u bijeen willen vergaderen, gelijk een hen haar kiekens, maar gij hebt niet gewild. Maar gemeente, laten we nu niet wijzen naar dat Sanhedrin, of naar de Joden. Maar laten we wijzen naar onszelf. tenzij de Joden niet. Heer Jezus die u kruisten, maar ik ben het, o Heer. Ik ben het die u dit hebt gedaan. Want iedere zonde van u, van jou en mij, is als het ware een hamerslag waarmee Christus aan het kruis wordt genageld. Hoe vaak is dat gebeurd in de afgelopen dagen? Dat we hem aan het kruis hebben genageld. Nee, niet dat hij opnieuw gekruisigd werd. Dat offer, dat is eenmalig en dat is genoeg. Maar dat we beseffen, wat hebben mijn zonden hem veel, ja alles gekost, zijn dood. De Heer Jezus zegt ook dat de dood niet het laatste woord heeft. Hebt u het gelezen in onze tekst? Ten derde dagen zal hij opgewekt worden. En het trof me tijdens de voorbereiding, gemeente, de kalme zekerheid waarmee Jezus zijn lijdensweg aankondigt. En dat maakt zijn gewilligheid tot het lijden duidelijk. Wat zo onbegrijpelijk is. Ik zei het al, hij wist precies wat hem te wachten stond. En bedenk dat die gewilligheid hem onverminderd is bijgebleven. Want die gewilligheid die kan bij mensen afnemen. Denk aan dat Russische leger, wat momenteel heel veel aanricht daar in Oekraïne. Misschien zijn er wel Russen bij die heel gewillig hun taak zijn begonnen in gehoorzaamheid aan Poetin, de leider van het volk, maar ja, die langzaamaan gaan merken dat het toch wel heel zwaar is. Ook de tegenstand van het leger van Oekraïne en ja, die helemaal niet meer zo gewillig zijn, die het liefst zouden willen weglopen uit die ellende. Terug naar hun familie, zo was dat ook in de Tweede Wereldoorlog. Onder de Duitsers die hier moesten strijden. Dat ze wel eens zeiden tegen mensen bij wie ze ingekwartierd waren: ik zou liever teruggaan naar mijn vrouw, naar mijn kinderen, naar mijn familie. Dan waren ze niet meer zo gewillig als in het begin. Maar dat is bij de Heer Jezus niet afgenomen. Integendeel, dat is hem onverminderd bijgebleven. En ook nu hij verheven is in heerlijkheid, aan de rechterhand van zijn Vader, is hij altijd vaardig om nooddruftigen te redden. Die daar roept, de ellendige die geen helper heeft. Ja, hij is zelfs gewillig om de meest onwillige zondaar hier uit de kerk zeer gewillig te maken. Tot de dag van zijn heerkracht. O, onuitsprekelijk is zijn liefde om zich voor zulke godenvijandige Adamskinderen te geven in de dood des kruises. Geliefden, heeft hij betekenis en waarde voor u, voor jou, voor mij gekregen? Want daar komt het toch op aan. Of niet? Kijk, zijn lijden beredeneren, dat zal wel gaan. Maar het komt op de beleving aan. De bevinding. Het komt aan op het mogen delen door genade in zijn borgwerk. Wat ons doet verstaan, ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. En hoe vaak zijn deze woorden al als balsem geweest in een verwonde ziel. Geliefden, hoe volgen we Christus op zijn lijdensweg deze weken? Gezegend die mens die het geloven mag. Het is al voor mij geschied. Deze duidelijke aankondiging van het lijden begrijpen de discipelen niet. En dat blijkt wel uit de reactie van Petrus. Kinderen, jullie kennen hem wel. Een van de discipelen van de Heere Jezus. Die vurige Petrus, die bijna altijd als eerste reageerde. En we zien het ook hier. De discipelen die dachten en wilden dat het met hun meester vooruit zou gaan. Naar de kroon en de troon en niet naar het kruis. Naar een rijk op aarde waar geen zonde nog moeite meer zal zijn. Zal de Messias gedood worden door de leden van het Sanhedrin? Door die dienaren van God? Dat bestaat niet. Dat konden ze niet geloven. Oh, wat hadden ze nog weinig zelfontdekking, gemeente. Om te beseffen dat dit alles moest gebeuren. En als de Heer Jezus dan zo zijn lijdensweg heeft aangekondigd. En gezegd dat hij moest lijden en sterven. Dan horen we dat Petrus het niet met zijn meester eens is. Hij begrijpt niet dat God zijn zoon, zijn eigen zoon, wil laten lijden en sterven. We lezen het in onze tekstwoorden en dan zijn we bij ons tweede aandachtspunt. Na de aankondiging van de lijdensweg horen we van een struikelblok op die lijdensweg. Wat is een struikelblok? Ja, iets waar je overheen kunt struikelen. Iets wat de loop belet. En Petrus, hem tot zich genomen hebbende, begon hem te bestraffen. Gemeente, Petrus is hier een struikelblok op de lijdensweg van Christus. En dan moeten we eens goed lezen wat er staat. En Petrus, hem tot zich geroepen hebbende. Hij neemt Christus tot zich. Hij roept hem eigenlijk ter verantwoording. Hier is een mens die Gods zoon en dus God zelf eigenlijk om rekenschap vraagt. Gemeente, dat lijkt bijzonder, maar dat komt vaak voor. Misschien hebt u of jij het ook wel eens gedaan. Dat je aan de Heer vraagt, ja, maar waarom moet dat nu zo? Waarom gaat dat zo? Maar wie zou dat nu van Petrus verwacht hebben? Nog maar enkele versen daarvoor heeft hij beleden, gij zijt de Christus, de Zoon des levenden Gods. En nu bestraft hij zijn meester. Ja, dat staat echt in onze tekst. Hij bestraft. Het is niet te bevatten. Want niet Petrus wordt door Jezus bestraft. Maar het is andersom. Jezus wordt door Petrus bestraft. Gemeente, hier zien we dat hoogte- en dieptepunten heel dicht bij elkaar liggen. Juist ook in het leven van degene die de Heer mogen vrezen. Misschien herkent u het wel. Je hebt de naam van de Heer beleden. Misschien wel een keer aan het avondmaal. Waar gesmaakt en gezien mocht worden dat de Heer goed is. En kort daarna denk je of zeg je dingen over of tegen de Heere die je eigenlijk niet zou mogen zeggen. Of waarvan je achteraf moet zeggen, waarom heb ik dat nu eigenlijk gezegd, gedacht? Of wat is het gebed om een wacht voor de lippen en om de deuren van de mond te behoeden, noodzakelijk ieder moment. In vurigheid van geest berispt Petrus zijn meester. Hij stelt zich als het ware boven Christus. Hij weet beter. Heere, wees u genadig, dit zal u geenszins geschieden. Mogen God u genadig zijn, dat verhoede God. O, dat heeft Petrus ongetwijfeld goed bedoeld. Het is zijn liefde tot Christus die hem tot deze daad, deze woorden brengt. Hij zegt eigenlijk: Heere, als u het lijden niet zult voorkomen, dan zal ik het wel voorkomen. Dan zal ik er wel voor zorgen dat het niet gebeurt wat u nu zegt. Hij wil Christus sparen voor zijn lijden, zegt: dit zal u geenszins geschieden. En hoe goed bedoeld, is dit toch een zondige daad van Petrus. We kunnen zeggen, hij dwaalt in zijn liefde tot zijn meester. Hij dacht dat hij de weg moest wijzen. Hij had het met Christus veel beter voor. Gemeente, we zeggen wel eens, liefde maakt blind. Kun je zeggen, als mensen een relatie krijgen, en dan zijn ze blind voor allerlei dingen. Dat geldt hier ook. In zijn blindheid wil Petrus Jezus sparen voor de weg die hij als borg moet gaan. Petrus begrijpt niet dat hij op deze wijze alle zaligheid onmogelijk maakt. Hij denkt met de andere discipelen zalig te kunnen worden zonder een lijdende en stervende borg. Geliefden, wees eens eerlijk. Leeft dat niet in ons aller hart? Denken we van nature niet door onszelf zalig te kunnen worden? In plaats van alleen door die schuld overnemende en die schuld wegdragende borg. Denken wij niet toch wel onszelf te kunnen redden in plaats dat we ons overgeven met al onze zonde en schuld aan die zaligmaker Jezus Christus. Petrus acht hier het lijden een dwaasheid. En hoe staan wij hier tegenover? Vinden wij het dan geen dwaasheid? Of hebt u het biddend meegezongen? De boosheid kleeft ons altijd aan. Wie ons er zou voor u bestaan, had Jezus niet voor ons geleden. Petrus is hier blind voor de borgtocht. Hij is er blind voor dat Gods recht de dood van Gods zoon eist. Ook als betaling voor de zonde van Petrus. Een belijder wordt zo gemakkelijk een bestrijder. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Misschien leefde dat wel in de harten van de mannen die niet anders konden dan hun verkiezing aanvaarden. Hoe moeilijk het ook misschien voor hen was. Ik zal zingen voor de opperheer, ik zal psalmen zingen tot zijn eer. Wat een heerlijke beleving in het geloof, niet. Maar wat duurt het soms kort? En wat zal de Satan proberen om dat weer zo snel mogelijk weg te vagen? Want deze weg is onze weg niet. Petrus wordt met zijn woorden een struikelblok, een sta in de weg voor de Heere Jezus. Hij had hier moeten zwijgen. Zijn spreken openbaart pure hoogmoed. Gemeente, misschien moeten we dat ook wel zeggen. We kunnen soms beter zwijgen en de handen vouwen. Maar weet u wat nu het grote wonder is in deze geschiedenis? Gode zij dank, struikelt Christus niet over dat struikelblok. Er klinkt een bestraffing, maar hij zich omkerende, zeide tot Petrus, ga weg achter mij, Satanas. Hij zich omkerende. En misschien heeft die Petrus niet eens aangezien toen hij zijn meester bestrafte, maar nu keert hij zich om. Nadat hij die woorden gesproken heeft en hij die alom grote zachtmoedigheid in acht nam, die zei, leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Hij die grote zachtmoedigheid in acht nam om het gekrookte riet niet te verbreken en de rokende vlaswiek niet uit te blussen, hij antwoordt Petrus op een wijze zoals we die in de Bijbel haast nergens tegenkomen. Ga weg, Satan. Dat zijn precies dezelfde woorden als waarmee de Heere in Matthäus 4 bij de verzoeking in de woestijn de duivel terugwijst. Daar sprak de Heere Jezus de duivel in eigen persoon, maar hier tot zijn eigen discipel Petrus. Ga weg, Satan. En Satan, dat weten de jongeren wel, betekent tegenstander, verleider, tegenstander van het werk van God. Jonge vrienden, waarom zegt Christus hier Satan tegen Petrus? Het zou je maar gezegd worden. Je bent een duivel. Dat is niet aangenaam, toch? Maar Petrus is hier een rechtstreeks instrument in handen van de Satan. Petrus doet hier hetzelfde als de Satan. Want hoe spannen mens en Satan zich samen tegen de Heere en zijn gezalfde? Hoe maakt Satan op een listige wijze gebruik van ons om voortdurend tegen de Heere op te staan, in plaats van te buigen voor hem? En hoe kan hij ook gebruik maken van een kind van God? Dat zien we hier. Ook een kind van God kan door de Satan gebruikt worden. Aangrijpend. Hier staan Petrus en Satan op één lijn. Satan heeft geprobeerd om Christus geboorte te voorkomen, hem te verleiden, hem te doden, te laten doden. Denk aan Nazareth. Maar hier legt hij een kind des Heren als een struikelblok neer, opdat Christus daardoor van zijn lijdensweg, van zijn borgwerk zou worden afgehouden. Misschien herkent iemand zich wel in Petrus. En zeg je van jezelf, ik ben ook zo'n struikelblok. Want staan wij niet alle van nature aan de kant van de duivel, die Gods werk wil afbreken? Staan wij de Heere niet vaak tegen, is ons dat al tot schuld geworden. En heeft ons dat al op de knieën gebracht. Heere, hier zit of hier staat zo'n struikelblok. Hier zit of staat zo'n struikelblok. Oh, wat is het noodzakelijk dat het ons op de knieën brengt. En dat zo'n struikelblok door de werking van Gods geest plat wordt. Plat wordt. Ga weg, Satan. Achter mij. Begrijpen we dat dit van Petrus de Heere veel meer pijn doet dan van de Satan zelf. Want het was Caiaphas niet. Het was Pilatus niet. Het waren de Joden niet. Het was de wereld niet. Maar het is hier juist zijn eigen kerk. Zijn eigen Petrus. Die de eerste druppel in de lijdensbeker van Christus laat vallen. Moet hij nu voor zulke mensen gaan sterven? Voor Petrus die hem laat struikelen, wil laten struikelen op weg naar de betaling van de zonde. Moet hij dan zijn borgtocht vervullen zonder dat zelfs de zijnen erom gevraagd hebben? Ja, dat moet hij. En dat wil hij. Maar dat is geen lijden geweest om zelfs door de zijnen als borg. Maar is dat geen lijden geweest om zelfs door de zijnen als borg miskend te worden? Ja, gemeente, ik denk die slag, die is hem zwaarder gevallen dan de slag die hij in het aangezicht kreeg in de zaal van Caiaphas. Juist zijn kerk, zijn kinderen voor wie hij gaat sterven, krijgt hij tegen als instrument van de Satan. En wat een smart brengt dit teweeg. Wat een verzoeking. En toch gaat hij verder op zijn lijdensweg. Want hij werpt die steen des aanstoots achter zich en verkiest de dood voor hen die hun eigen zaligheid tegenstaan. Wat een onbegrijpelijke en onuitsprekelijke zondaarsliefde. Gemeente, hier zien we dat vijanden van zijn kruis en tegenstanders van eigen zaligheid met God verzoend worden. Zo diep gaat zijn liefde. Weten we daarvan dat hij zelfs voor zulke struikelblokken als u, jij en ik de dood is ingegaan. We worden als goddeloze gerechtvaardigd. Gemeente, we worden vanuit deze geschiedenis ook gewaarschuwd. Want we zijn zo snel een gewillig instrument in de hand van de Satan. Satan wil ook uw en jouw hart gesloten houden voor de zaligheid. Petrus die wil niet met een vernederende zaligmaker de vernedering in. En dat willen wij ook niet. Maar dan kunnen we ook niet zalig worden. Iedereen wil de zaligheid wel. Iedereen wil wel in de hemel komen. Maar de weg waarin de Heere die kan en wil geven. Die willen we niet. Dat is de weg van de verootmoediging. Van de vernedering. Voor zijn heilig aangezicht. Nee, de Heere die kan geen andere weg gaan. Ga weg, Satan. Want heel de zaligheid, heel het borgwerk van Christus voor zijn kerk staat hier op het spel. En daarom klinkt hier ook zo'n duidelijke bestraffing. Voelt u? Ga weg, Satan. Kan Petrus dan Christus tegenhouden op zijn lijdensweg? Oh nee, gelukkig niet. Petrus noch Satan kan Christus afhouden van zijn weg. Dat is onmogelijk. Christus die gekomen is om te doen de wil van zijn hemelse Vader, die in de hemelen is, zal zijn Vader ten volle gehoorzamen. Hij zal in alle gerechtigheid voldoen. Hij zal die weg van lijden en sterven gaan tot het einde, totdat hij uitroept: het is volbracht. O, wat een wonder. Want voor wie doet hij dat? Voor mensen die het leren inleven en sta in de weg te zijn. Een hindernis, een struikelblok, een aanstoot voor de Heer. En die door de verlichting van de Heilige Geest te zien kregen dat ze niet anders deden dan samen met Satan de Heere tekort doen in zijn eer. Hebben we dat geleerd? Petrus gaat later bitterlijk wenen. Niet alleen omdat hij zijn meester heeft verloochend, maar om alles. Ook dit, wat hij de Heere heeft aangedaan. En wie zichzelf als een struikelblok, als een sta in de weg, voor de Heer heeft leren kennen. Niet meegewerkt, maar alleen maar tegengewerkt. Die mag zich verwonderen over die onuitsprekelijke zondaarsliefde van Christus. Want gemeente, weet u wat nu het wonder is? Christus stuurt Petrus hier niet weg. Dat is het grote verschil met wat hij zegt in Matteüs 4 tegen de Satan. Want daar zegt hij: ga weg, Satan. Maar hier zegt hij tot Petrus: ga weg achter mij, Satanas. Achter mij. Kijk, dat is nu de beste plek voor Petrus. En voor een ieder van ons achter hem. Als een volgeling. Als een ware discipel. Als iemand die het zeggen moet: ik zet mijn treden in uw spoor. Achter u aan, u achterna, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Wil mij voor struikelen bevrijden en ga mij met uw heiligt voor. Achter mij. Kijk, dat is dat wonder. Misschien dat nog iemand steeds met die vraag zit: hoe is het mogelijk dat Petrus eerst zo'n heerlijke belijdenis heeft uitgesproken en nu zulke duivelse woorden spreekt. O, de Heer Jezus geeft aan het slot van ons tekstgedeelte het antwoord: gij zijt mij een aanstoot, want gij verzint niet de dingen die God zijn, maar die der mensen zijn. Gij verzint, dat betekent, je bent gericht op. Petrus, je zet je zinnen op. Je kijkt naar beneden. Je oordeelt naar menselijke maatstaven. Je laat God erbuiten. Uit je antwoord blijkt dat je op geen enkele wijze bezig bent geweest met de dingen van God. Het kruis is een aanstoot voor de Joden. Maar zij die het afwijzen, wordt het een aanstoot voor Christus. Want het was Gods bedoeling dat de Messias zou lijden. Dat hij zou komen om de schuld te verzoenen. En die verzoening wijst Petrus af door de middelaar van de kruisweg af te houden. Dat is het volharden in de zonde. Door de verlossingsweg te blokkeren. En waarom gaat een mens tegen God en Jezus in? Terwijl we weten dat is de weg van de dood. Dat is hoogmoed. Dat is de eigen wijsheid van ons hart. En de zonde die bestaat hierin dat we slechts op mensen letten. Gemeente, in de laatste woorden van ons tekstgedeelte treffen we een duidelijke en eenvoudige omschrijving aan van de zonde. Maar laten we ons niet vergissen. Want deze eenvoud is geen aanduiding van onschuld. Maar juist van zware ernst en diepe verdorvenheid. En wat is dan het gebed nodig om Gods geest? Die ons leert bedenken de dingen die des geestes God zijn. En die ons leert zien op de overste leidsman en voleinde des geloofs, Jezus Christus. De welke voor de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen en de schande veracht en is gezeten aan de rechterhand van de troon van God. Geliefden, kent u hem, jong en oud, de kerk en thuis. Kent u deze zaligmaker? Heb je hem al nodig gekregen? Of denk je misschien voor mij, is dat onmogelijk? Want ik ben zo'n struikelblok, zo'n sta in de weg, zo'n mens die zich door de Satan voortdurend laat beïnvloeden. O, zie dan op deze man van smart en smeek het maar. O God, wees mij zondaar genadig. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 80, de versen 5 en 11 van de 80ste psalm. En daarvan de versen 5 en 11. Laat ons, o God, der legermachten, niet vruchtloos op uw bijstand wachten. En ook het 11e vers, de versen 5 en 11. Van Psalm 80.